De schriftlezing deze morgen is uit het tweede boek Kronieken, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 2 Kronieken 18, vers 1 tot en met 17. 2 Kronieken 18. Jozefat nu had rijkdom en eer in overvloed. En hij verzwagerde zich aan Achab. En ten einde van enige jaren toog hij af tot Achab naar Samaria. En Achab slachtte schapen en runderen voor hem in menigte en voor het volk dat met hem was. En hij porde hem aan om op te trekken naar Ramoth in Gilead. Want Achab de koning van Israël zeide tot Jozefat de koning van Juda: zult gij met mij gaan naar Ramoth in Gilead? En hij zeide tot hem: zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn, en wij zullen met u zijn in deze krijg. Verder zeide Jozefat tot de koning van Israël: vraag toch als heden naar het woord des Heren. Toen vergaderde de koning van Israël de profeten, 400 mannen, en hij zeide tot hen: zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden: trek op, want God zal hen in de hand des konings geven. Maar Jozefat zeide: is hier niet nog een profeet des Heren, dat wij van hem vragen mochten? En toen zeide de koning van Israël tot Jozefat: er is nog één man om door hem de Heren te vragen, maar ik haat hem, want hij profeteert over mij niets goeds, maar altijd kwaad. Deze is Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zeide: de koning zeggen niet al zo. Toen riep de koning van Israël een kamerling en hij zeide: haal haastiglijk Micha, de zoon van Jimla. De koning van Israël nu en Jozefat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon, bekleed met hun klederen, en zij zaten op het plein aan de deur van de poort van Samaria, en al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren hoornen gemaakt, en hij zeide: zo zegt de Heere, met deze zult gij de Syriërs stoten, totdat gij hen gans verdaan zult hebben. En al de profeten profeteerden al zo, zeggende: trek op naar Ramoth in Gilead, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal hen in de hand des konings geven. De bode nu, die heen gegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende: zie, de woorden van de profeten zijn uit één mond goed tot de koning. Dat nu toch uw woord zij, gelijk als van één uit hen, en spreek het goede. Doch Micha zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Als hij tot de koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem: Micha, zullen wij naar Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En hij zeide: trek op, en gij lieden zult voorspoedig zijn, want ze zullen in uw hand gegeven worden. En de koning zeide tot hem: tot hoeveel reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt dan de waarheid in de naam des Heren? En hij zeide: ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. De Heere zeide: deze hebben geen heer, een iegelijk keren weder naar zijn huis in vrede. Toen zeide de koning van Israël tot Jozefat: heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds, maar kwaad profeteren? Gemeente, als we vanmorgen opnieuw willen gaan luisteren naar wat het woord van de Heere ons zegt over het leven en de regering van koning Jozefat, dan komen we nu aan het hoofdstuk waaruit we een gedeelte gelezen hebben. En onze tekst is dan ook uit 2 Kronieken 18, uit een aantal plaatsen uit het gelezen schriftgedeelte, vers 3b. En hij, dat is Jozefat, zeide tot hem: zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn, en wij zullen met u zijn in deze krijg. En dan ook vers 4, verder zeide Jozefat tot de koning van Israël: vraag toch als heden naar het woord des Heren. Vers 6, maar Jozefat zeide: is hier niet nog een profeet des Heren, dat wij van hem vragen mochten? Het laatste gedeelte van vers 7. En Jozefat zeide, de koning zegge niet alzo. Gemeente, zoals het in die versen staat die we zojuist gezongen hebben, zo was het ook in het leven van koning Jozefat. Dit is een psalm van David, de 26e, maar het zou ook een psalm van Jozefat kunnen zijn. In ieder geval, hij mocht het op dezelfde manier zeggen, dat hij ook een hart had dat de werkers van het kwaad verfoeide. En dat hij geen lust had om bij de werkers naar ongerechtigheid te verkeren. Zijn lust was immers in de wegen en in de inzettingen des Heren. We hebben dat met elkaar overdacht toen wij de algemene karakteristiek van Jozefats leven lazen in het begin van het 17e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek, waar immers door de Heilige Geest zelf van deze koning van Juda getuigd wordt dat hij wandelde in de eerste wegen van zijn vader David en dat hij de Baals niet zocht, maar dat hij de God van zijn vader zocht en dat hij wandelde in de geboden van de Heere en niet naar het doen van Israël. En verder staat er ook nog in dat 17e hoofdstuk dat hij zijn hart verhief in de wegen des Heren. En dat hij de hoogten wegnam en de bossen wegnam uit Juda. En u herinnert u hoe we met elkaar overdacht hebben hoe hij priesters en levieten uitzendt om het volk des Heren weer de wet des Heren te leren. Want hij wil die onkunde die er onder het volk is wegnemen, opdat het volk niet meer open zal staan voor allerlei dwaalleer en voor allerlei zonde en verkeerde praktijken die uit het heidendom tot hen komen. En we hebben gezien met elkaar hoe hij ook zorgde voor de veiligheid van het volk. Niet alleen voor de geestelijke welstand had hij oog, maar ook voor de veiligheid. Hij beschermde het volk, hij versterkte het leger, hij bouwde vestingen. Hij zorgde voor een goede legermacht en goede leiders in het leger. En we hebben gezien hoe in dat alles de Heere hem zegende, die zijn weg wel aanstelt, zo is het ook in Jozefats leven waar geworden, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En zo mogen we inderdaad van Jozefat zeggen dat wat zijn vader David getuigde, hij wandelde immers, Jozefat, in de eerste wegen van zijn vader David, en hij diende de God van zijn vader David. Wel nu, wat David getuigde, mocht ook Jozefats getuigenis zijn. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van wandel, dat ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Ja, prachtige dingen hebben we al met elkaar mogen lezen van deze Jozefat, van deze vader des vaderlands, van deze godvrezende koning. Maar wat is het toch waar wat onze catechismus ergens zegt, dat ook de allerheiligste slechts een klein beginsel van de vereiste gehoorzaamheid heeft. En wat is de schrift er toch ook eerlijk in om ons te laten zien dat het maar een klein beginsel is en meer niet. En wat laat de schrift het ons ook in de geschiedenissen van Jozefat eerlijk weten, dat ook dit een mens was van gelijke beweging als anderen, met zijn zwakke kanten. En dat ook Jozefat een zondaar was. En dat blijkt als wij het 18e hoofdstuk met elkaar gaan lezen. Want daar vinden we Jozefat in gezelschap van Achab. En wat moest hij daar nou zoeken? Bij Achab, bij de koning van het afvallige koning van het afvallige rijk van de 10 stammen. Bij Achab die er nog niet tevreden mee was met in de wegen van Jerobeam te wandelen, die Israël al zondigen deed door in Bethel en in Dan heiligdommen op te richten, om zo het tweede gebod te overtreden. Maar deze Achab heeft ook het eerste gebod van Gods heilige wet aan de kant gezet en heeft de Baalsdienst, de afgodendienst, in het rijk van de tienstammen geïntroduceerd via zijn huwelijk met de goddeloze Izebel. Wat moet Jozefat bij deze afgodendienaar zoeken? Wat moet Jozefat zoeken bij de man van wie de Heere zelf zegt dat hij zich verkocht heeft om kwaad te doen? Wat moet de godvrezende vrome Jozefat op bezoek doen bij Achab in Samaria? Het is een aantal jaren geleden begonnen. Toen is er een relatie ontstaan tussen Achab en Jozefat. En toen heeft, zo zegt vers 1, Jozefat zich verzwagerd aan Achab. En dat ziet op het huwelijk dat tot stand gekomen is tussen een zoon van Jozefat en een dochter van Achab. Joram, de zoon van Jozefat, werd uitgehuwelijkt aan Atalia, de dochter van Achab. Wat bewoog Jozefat om in dat huwelijk toe te stemmen? Wat bewoog hem om misschien dat huwelijk voor zijn zoon zelfs wel te zoeken? Was het een zekere hoogmoed die hem ertoe leidde te denken dat zijn zoon toch met een echte prinses moest trouwen en niet met zomaar een meisje uit het volk? Was het hemelijk de hoop dat hij via dit huwelijk misschien het rijk van Israël weer zou kunnen verenigen en ook de afgevallen stammen weer onder het koningshuis van David zou kunnen brengen? Wie zal het zeggen? Maar uitermate gevaarlijk was het toen hij dit huwelijk zocht en in ieder geval met dit huwelijk instemde. En niet alleen gevaarlijk, maar ook verkeerd was het. Het was ook niet eens nodig, zelfs niet voor de veiligheid van Juda, want zo lazen we al in het 17e hoofdstuk dat er een verschrikking des Heren over de volkeren rondom was. Dus Jozefat hoefde ook niet eens een bondgenootschap met een ander volk te sluiten en dat te bekrachtigen door een huwelijk tussen zijn zoon en de dochter van koning Achab, want hij en zijn volk, het volk van Juda, waren veilig. En zocht hij misschien meerdere rijkdom, dat was ook niet nodig, want Jozef had, zo begint hoofdstuk 18, had rijkdom en eer in overvloed. Maar het was wel uitermate gevaarlijk, zei ik. Gevaarlijk voor Jozef had zelf. Want het was toen ook al waar, wat Paulus later in de eerste Korinthebrief zegt, kwade samensprekingen bederven goede zeden. En Jozefat stelt zich op deze manier bloot, en dat blijkt nu ook wel in dit hoofdstuk dat voor ons ligt, aan beïnvloeding door de goddelozen. Hier wijkt hij duidelijk af van de eerste wegen van David. Hier zegt hij zijn betuiging en zijn belijdenis van trouw aan de Heere en verknochtheid aan de dienst des Heere op. Hier komt die 26e psalm niet meer over zijn lippen. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Hier kan hij niet meer instemmen met David zijn vader als het gaat om de hartelijke belijdenis. U zal ik hartelijk lief hebben, o Heere, mijn sterkte. Jozefat was immers voldoende op de hoogte van wie weet deze Achab en wie zijn vrouw Izebel waren. Bovendien, het was niet alleen maar gevaarlijk voor Jozefat zelf, het was uiteraard ook uitermate gevaarlijk voor die zoon van Jozefat, Joram, die met Atalia trouwt. Moet Jozefat zijn zoon overleveren aan zo'n goddeloze vrouw? Wat komt er dan van Joram terecht? En wat voor een verkeerde invloed zal de dochter van Izebel op de zoon van Jozefat hebben? En tenslotte, het was ook gevaarlijk voor het volk van Juda en de toekomst. Bladert u maar verder in het Twee Kroniekenboek of in het Twee Koningenboek. De toekomst zal leren hoe gevaarlijk het was wat Jozef wat hier zocht en toestond. Straks komt ook het volk van Juda weer helemaal onder de invloed van het heidendom, dankzij deze schoondochter van Jozefat. En daarom is deze daad ook afkeurenswaardig, zondig. Maar nu heeft Jozefat eenmaal dat contact met Agab en daar borduurt Agab op voort. Want natuurlijk moet Jozefat zo van tijd tot tijd Agab eens bezoeken. Ons teksthoofdstuk vertelt ons van dat staatsbezoek dat dan een aantal jaren na dat huwelijk tussen Joram en Athalia gehouden wordt. En bij dat staatsbezoek wordt ook een staatsbanket gehouden waarbij Agab, Jozefat en het volk dat bij hem is royaal onthaalt. Er is spijs en drank in overvloed. En bij die gelegenheid wordt Jozefat geconfronteerd met het voorstel van Agab om met hem samen op te trekken naar Ramoth in Gilead. Dat is een stad die eigenlijk, zo oordeelt Agab, bij zijn rijk behoort, maar die altijd nog door de Syriërs in bezit gehouden wordt. En Agab wil die stad aan de macht van de Syriërs ontrukken en die stad Ramoth in Gilead weer bij Israël voegen. Hij heeft een veldtocht in de zin. Hij zoekt de hulp van Jozefat, opdat hij als bondgenoot met hem mee zal trekken. En bij de gelegenheid van dit feest, dat ze hier in Samaria vieren, vraagt Agab Jozefat of hij mee wil gaan. En zomaar, als het ware zonder nadenken, geeft Jozefat zijn goedkeuring. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, en zo zal mijn volk zijn gelijk uw volk is, en wij zullen met u zijn in deze krijg. Maar als hij het gezegd heeft, dan bedenkt hij zich, alleen hij kan dan niet meer terug. Zeker, er staat geschreven dat Agab Jozefat aanporde. Dat hij hem verzocht. Het was een verzoeking die op Jozefat aankwam vanuit Agab. Maar dat praat Jozefat natuurlijk niet vrij, dat hij toch ondoordacht zijn fiat gegeven heeft en met Agab mee zal optrekken in de strijd. En hij heeft ja gezegd. En dat komt wel omdat hij moeilijk nee kon zeggen. We krijgen uit alles wat de schrift van Jozefat bekend maakt toch sterk de indruk dat het een man was die moeilijk nee kon zeggen. Het was niet iemand die een sterke ruggengraat had. Het was niet iemand die op zijn stukken stond. Hij was, zo blijkt uit allerlei geschiedenissen, snel omgepraat. En mensen die snel omgepraat zijn, die komen te laat iedere keer tot de ontdekking dat ze verkeerd gedaan en verkeerd gesproken en verkeerd beslist hebben. Een te grote toegefelijkheid tegenover zondaars en tegenover de zonde heeft al heel wat kinderen Gods problemen gekost. En dan komen ze te laat tot de ontdekking wat ze gedaan hebben en dan willen ze dat nog wel goed maken, maar is het dan nog wel goed te maken? U ziet dat als u dit hoofdstuk leest. Jozefat heeft ja gezegd, maar met dat hij ja gezegd heeft, had hij het nou maar 2 seconden eerder bedacht, maar met dat hij ja gezegd heeft, voelt hij, kon ik dit wel doen? En hij is er niet gerust op. Hij is te ver gegaan. Maar kan hij nu tegenover Agab zijn woord nog terugnemen? En wat gaat hij dan doen? Arglistig is het hart. Wat gaat hij dan doen om zijn geweten gerust te stellen en zijn woord aan Agab te kunnen handhaven? een compromis sluiten in zijn geweten. En tegen Agab zegt hij, vraag toch als heden naar het woord des Heren. Nou, u zegt, daar is toch niets op tegen. Als we de Heren raadplegen bij onze plannen, daar is ook niets op tegen. Dat is naar de schrift. Zo wil de Heren het. Ken hem in al uw wegen. Dat zegt de Heere immers zelf. Dat we hem zullen erkennen. Dat we beleiden. Dat we van hem afhankelijk zijn. Dat we het hem zeggen dat aan zijn zegen alles gelegen is. Zo hoort dat te gebeuren in ons leven. En we vergeten het maar al te gemakkelijk en al te vaak. Letten we er nog op de wil des Heren? Is de wil des Heren ons meer waard dan iets anders? Is dat onze bede? Is dat de gesteldheid van ons hart? Bij welke omstandigheid we dan ook zijn en in welke weg we ook geleid worden? Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Om te letten op de aanwijzingen die de Heren geeft vanuit zijn woord. Eerbiedig luisterend naar zijn woord, om te letten op de aanwijzingen die de Heere ook geeft in de weg van zijn voorzienigheid. Spreek, Heere, want uw knecht hoort, om zo van hem te weten wat hij van ons vraagt en wat hij niet van ons vraagt, wat hij wil en wat hij afkeurt. Is er inderdaad zo'n levenshouding bij ons? Vraag toch als heden de wil des Heren. Daar is niets op tegen. Integendeel, dat is juist wat de Heere van ons verwacht en waar hij ook zijn zegen op geeft. Alleen, dat vragen naar de wil des Heren moet wel op de juiste tijd gebeuren. Daar moeten we niet te laat mee komen. En Jozefat komt er te laat mee. Jozefat heeft al beslist. En als hij al beslist heeft, wil hij de wil des Heren nog raadplegen. Wat heeft dat voor nut? Is hij dan van plan dat als de wil des Heren blijkt te zijn dat hij niet meegaat, is hij dan van plan zich alsnog terug te trekken, gemeente? Deze geschiedenis laat ons zien, heel praktisch en heel ontdekkend, dat als wij eerst zelf beslist hebben en daarna de wil des Heren gaan vragen, en als dan blijkt dat we de Heren niet mee hebben in de weg die we eerst zelf al gekozen hebben, wij toch niet van die weg terugkeren. Toch niet van die weg terugkeren. Dan kun je door het vragen van de wil des Heren en door het na je eigen beslissing te gaan luisteren naar het woord van de Heren en het bidden tot de Heren, dan kun je daar nog wel je geweten mee proberen gerust te stellen, maar je keert er niet mee van de zondige weg terug. Let er maar op hoe dat bij Jozefat gaat. Is er nog een gelegenheid om de wil des Heren te weten te komen? Zeker, zegt Agab, ik heb profeten genoeg en hij laat ze komen. Zijn profeten, 400 in getal. En hun advies is positief en ze zeggen allemaal tot Agab, trek op en de Heren zal uw weg voorspoedig maken. Maar als Jozefat daar zo naar luistert, en als hij zo dat gedrag van al die profeten ziet en hun woorden hoort, dan is hij er toch niet tevreden over. Dat is nou ook niet wat hij van een profeet verwacht. Dan is hij het anders gewend bij de profeten des Heren die in Juda zijn. En hij wil toch maar liever een profeet van Yahweh horen. Een zuivere. Een echte. Is die er, vraagt hij aan koning Agab, is er nog een profeet van de Heere, van Jehovah? Ja, die is er ook, zegt Agab, maar u moet wel weten, Jozefat, dat is een man waar ik een hekel aan heb. Die haat ik, want die heeft nog nooit iets goeds over me geprofeteerd en alleen maar kwaad. En Achab kan de woorden van Micha, de zoon van Jimla, niet verdragen. Vandaar dat hij hem opgesloten heeft in de gevangenis. Maar goed, als Jozefat hem dan met alle geweld horen wil, Achab wil hem wel ter wille zijn. En dan zal Micha, de zoon van Jimla, geroepen worden. Achab steekt er dus niet onder stoelen of banken dat hij een afkeer van deze knecht des Heren heeft. En waarom? Omdat Micha het woord des Heren spreekt. Zuiver zonder naar de wil en naar de luimen van Achab te vragen. Hij spreekt de koning niet naar de mond zoals die andere 400 doen. Daarom heeft Achab een hekel aan hem. En als Jozefat Achab zo hoort mopperen, zo zijn afkeer en zijn haat tegen de knecht des Heren hoort verkondigen, dan wordt koning Jozefat daar in zijn geweten door geraakt. Dat doet hem pijn. En hij protesteert. Maar hij protesteert zo zwakjes. De koning zegt niet al zo. Waar een krachtig protest op zijn plaats was geweest. En waar het niet misstaan had als hij Achab gezegd had. Zo hoort u over een knecht des Heren niet te spreken. Daar zegt hij heel zachtjes. Dat moet u niet zeggen. Flauw verzet. Gemeente, wat zien wij nou bij Jozefat? Twee dingen. En bij die twee dingen wil ik nog een ogenblik met u stilstaan. Het eerste is dat als een mens eenmaal op een weg is die van de Heere afvoert, een weg die niet uit God is, een weg waarin de Heere ook niet gekend is, een weg waar de goedkeuring des Heren ook niet op verkregen is. Een weg die we ingeslagen zijn omdat wij zelf die keus gemaakt hebben. Als een mens eenmaal op die weg is, dan komt hij op die weg van het een tot het ander. Dat wil zeggen, er is op zo'n weg geen stilstand. Ben je eenmaal een verkeerde weg ingeslagen, dan voert die weg je van de ene moeite naar de andere. En hij voert al verder bij de Heere vandaan. En het wordt ook al moeilijker en al onmogelijker om terug te keren. En je moet op die weg het ene compromis sluiten na het andere om je geweten gerust te stellen. En om toch voor jezelf maar te hopen dat je de Heere te vriend houdt. De ene stap brengt op zo'n weg altijd de volgende mee. Jozefat heeft ja gezegd, ja eerst al toen hij zich verzwagerde aan Achab met dat huwelijk van zijn zoon. En toen nog weer, toen Achab hem aanporde om mee te gaan naar Ramoth in Gilead, heeft ja gezegd, ik zal zijn zoals gij zijt en mijn volk heeft zich helemaal gelijk gesteld met de goddelozen. En dan gaat hij verder en dan op de duur dan glijdt hij vanzelf verder op dat glibberige pad van het ene kwaad in het andere. Zeker, zeker, ik kom daar straks op terug. Hij probeert in die weg ook nog God aan zijn kant te houden. En het is hem toch ook nog wel wat waard om de wil des Heren te kennen en een profeet des Heren te horen. En hij is ook niet tevreden in zijn hart als Achab zo tekeer gaat over de ware knecht des Heren. Dan protesteert hij wel. Maar ondanks al de waarschuwingen, en als u het hoofdstuk verder zou lezen, zou u dat ontdekken. En dat komt dan nog wel bij een volgende gelegenheid, bij levende welzijn. Maar dan komt Micha straks. En dan kondigt Micha niets minder aan dan het doodvonnis over koning Achab. We hebben het gelezen. Ik zag het volk op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. En Achab heeft het goed begrepen, als hij tot Jozef had, zei, heb ik u niet gezegd, dat hij altijd alleen maar onheil profeteert, nu weer. En als Jozef had het doodsvonnis over Achab gehoord heeft, en als hij gehoord heeft dat de Heere niet meegaat in deze expeditie tegen de Syriërs, trekt hij zich dan terug, Jozef had? Nee, dan zien we hem straks ook in de strijd. Een mens keert niet terug van de weg die hij ingeslagen is, als het een weg is van eigen keus. Of God moet hem soms met geweld terugbrengen. En daarom, wat is de les die we uit deze geschiedenis van Jozefat leren? Wacht u voor de eerste stap.
Dat is de les.
Als hij nu maar nooit in zijn hoofd gehad had om voor zijn zoon Joram een prinses uit het noordelijk rijk te zoeken. Wacht u voor de eerste stap. En wacht u voor verkeerd gezelschap. Want er gaat invloed uit van elk gezelschap in wie midden u verkeert. En als het een verkeerd gezelschap is, zoals het gezelschap waar Jozefat in terecht komt in Samaria, dan komen ze straks eerst met spijzen en drank en met vriendelijkheid en dan met hun aanporringen. Gegarandeerd. En misschien zijn er in ons midden die dat uit eigen ervaring ook kunnen vertellen en die in dezelfde weg van Jozefat schande over zich gehaald hebben. Door zich niet te hebben gewacht voor de eerste stap en door ook niet uit de buurt gebleven te zijn van het slechte, verkeerde gezelschap waar niets anders dan verzoeking van uitgaat, verzoeking om het kwade te doen. Wat zoekt Jozefat er toch ook bij de wereld? Wat zoekt hij het bij de wereldse vrienden? Wat zoekt hij het bij het volk dat het volk des Heren niet is? Ook al zijn ze nog zo vriendelijk. Straks openbaart Agab zijn ware aard wel. Dat doet hij niet direct. Direct in het begin is hij heel vriendelijk en dan kan Jozefat alles krijgen enzovoort. Maar straks zegt hij het, ik haat hem. En dan kan Jozefat er niet meer aan ontkomen. Dan zit hij in dat web en dan kan hij zich er niet meer uit losmaken. En als je dan zo lang gewend bent aan de verkeerde invloeden die vanuit dat verkeerde gezelschap en vanuit de wereld op je aan zijn gekomen, dan kun je ook niet meer doen dan zo nu en dan nog eens een zwak protest laten horen, ook al is de Heere er diep door gegriefd. En vandaar dat we niet alleen in het Oude Testament deze waarschuwing vinden, maar we vinden de apostel Paulus in zijn brieven bijvoorbeeld ook vanuit dezezelfde gedachtegang zeggen, heb toch geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. En trek geen ongelijk juk aan met de ongelovigen. En, zo zegt Judas, zo zegt Jacobus, wie een vriend der wereld wil zijn, wordt een vijand Gods gesteld. En ik denk weer aan het woord van Paulus, wordt deze wereld niet gelijkvormig. En het zou mij geen moeite kosten om deze vier voorbeelden met nog vier en nog met veel meer te vermeerderen. We worden zo vaak gewaarschuwd tegen het kwaad van het je aan het verkeerde gezelschap blootstellen. Zo vaak gewaarschuwd voor het over de grens heen gaan en de antithese die de Heere gesteld heeft verdoezelen. Die antithese die hoort er te zijn. U begrijpt wat ik bedoel met die antithese. De Heere heeft nu eenmaal een scheidslijn getrokken en een tegenstelling gemaakt tussen zijn volk en de wereld. Dat is nu eenmaal zo. En in feite doet de Heere dat niet alleen, maar de wereld maakt die tegenstelling nog scherper. Want Agab zegt van Micha, ik haat hem. Waarom? Omdat Micha hem de waarheid verteld heeft en eerlijk behandeld heeft. En ook nog een keer zijn behoud van zijn ziel op het oog gehad heeft. Dan maakt de wereld die tegenstelling nog scherper. En we zien Jozef wat die tegenstelling kleiner maken, verdoezelen, verheimelijken. De Heere heeft er ons niet voor over, gemeente, dat wij aan het gezelschap van de goddeloze blootgesteld zijnde onze ziel zouden verkwanselen en ons eeuwig verderf zouden zoeken. Jozef wat was een kind van God en dat moest al genoeg zijn om hem buiten Agab's tent en paleis te houden. En nu kunnen we dat van onszelf allemaal niet zeggen, nietwaar, dat we als Jozefat kinderen God zijn. Maar
Of je nou voor jezelf een waarachtig geloof hebt of niet een waarachtig geloof hebt, de Heere heeft toch al een scheidslijn getrokken. En de Heere heeft ons in onze jeugd toch al afgezonderd van de kinderen der wereld, zoals artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. En de Heere heeft toch al ons onder een dure verplichting gesteld om de wereld te verzaken. En onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. U herkent de woorden uit het doopsformulier. En de Heere heeft ons toch al door ons zijn merk en veldteken te laten dragen, afgezonderd. Ik zeg niet dat dat nou een bewijs is van bekering. Ik zeg wel dat het een bewijs is dat de Heere ons anders behandelt dan dat hij de wereld behandelt. En dat de Heere ons bijzonder het heil en de genade toezegt. En ons ook oproept om hem te zoeken en hem te vrezen en hem alleen toe te behoren met de belofte dat hij alles schenken wil wat ons ontbreekt, zo we het smeken, mild en overvloedig. En zo komt ook tot gedoopten, ook tot gedoopte jongens en meisjes, ook tot gedoopte kinderen de roepstem: nu moet je geen gemeenschap zoeken met de onvruchtbare werken der duisternis. En geen ongelijk juk aantrekken met de ongelovigen. En geen verkering zoeken of onderhouden met iemand die de Heere niet vreest en ook niet begeert te vrezen. En geen gezelschap opzoeken waar je tenslotte alleen maar gevaar van te duchten hebt. En geen vrienden erop nahouden die je gevaar voor je ziel zijn. En geen ontspanning zoeken via het oor of via het oog waar alleen Agab de hand in heeft. En waar de goddeloosheid in gedemonstreerd en gepropageerd wordt. Dingen die van de Heere en van de dienst des Heeren afvoeren. Wie een vriend ter wereld wil zijn, wordt een vijand van God gesteld. Wordt dan deze wereld niet gelijkvormig? Dat zegt God. En je ziet het in het leven van zoveel die schipbreuk geleden hebben. Waar we terechtkomen als wij de roepstemmen van de Heere in de wind slaan. En je ziet het bij Jozefat waar je terechtkomt als je de roepstemmen van de Heere in de wind slaat. Oh ja, je kunt je geweten op die weg wel geruststellen. Ik wil zeggen, je weet nog nooit wat goed voor is. En zo zijn er al zoveel op de weg van het kwaad voortgegaan. En ze hebben hun geweten gerustgesteld en ze hebben er ook nog de Heere over gevraagd. Zo brutaal kan een mens dan ook nog zijn, terwijl hij de geopenbaarde wil van de Heere kent. En terwijl hij weet dat hij op een verkeerde weg is, met het zoeken van bijvoorbeeld verkering met een ongelovige. Ja, de Heere toch vragen of de Heere het zegenen wil. Dat is vragen naar de bekende weg. De Heere zegent dat niet. Tegen zijn wil in. En je kunt je eigen ziel er alleen maar mee verstrikken als je ermee doorgaat. En God moet een wonder doen, zoals ook bij Jozefat, om hem straks te midden van het strijdgewoel uit te redden. Anders was hij omgekomen. Maar er is geen garantie dat de Heere dat bij iedereen doet. Als we in een weg zijn die van de Heere afvoert. Zoek toch in gehoorzame gebondenheid aan de wil des Heren hem te vrezen. Zoek toch die gesteldheid van het hart te kennen waar David getuigenis van kon afleggen. En waar ook Jozefat in zijn leven getuigenis van kon afleggen. Zoals hij in de 26e psalm deed. Daar alleen is zegen op te wachten, wie zijn weg wel aanstelt. En dan onderschat ik de problemen niet waar je mee in aanraking komt, want soms moet je in gezelschap van goddelozen zitten. En als je het eenmaal in je hart hebt om van iemand te houden die de Heere niet vreest, ja, hoe kom je dan zo ver dat je ermee kunt breken? Hoe kom je zo ver? Ik onderschat de problemen niet die dat in het persoonlijke leven met zich mee kan brengen, maar bij de Heere is kracht om ons gehoorzaam te maken, hoor. Bij de Heere is kracht om ons gehoorzaam te maken aan zijn wil. Bij de Heere is genade om ons hart in te winnen voor zich en voor zijn dienst. Bij de Heere is kracht om ook met zonden en zondige gewoonten en zondige gebruiken en zondige verslaafdheden te breken. Want als hij het zegt, dan is hij gewillig en genadig om door zijn geest ook te leren gehoorzamen aan zijn wil. En dan is er het tweede wat we in Jozefat zien. We willen niet vergeten dat dit een kind des Heren was. Het is zomaar niet een Jood alleen, een verbondskind, zonder genade, zonder persoonlijke kennis van de Heren in zijn leven. Nee, de Heren had zich aan hem geopenbaard. Hij had door het werk van Gods geest in zijn leven dat wonder mogen meemaken dat hij de Heren had leren kennen en vrezen. Anders gezegd, hij had een nieuwe mens gekregen. In het uur van zijn wedergeboorte was in hem ook die nieuwe mens die naar God geschapen is, tevoorschijn gebracht. Maar u ziet het ook bij Jozefat, net als bij Paulus en net als bij allen. Ze hebben een twee mens. Ze zijn een twee mens. Ze hebben de nieuwe mens en ze hebben de oude mens. En als nu een kind des Heren niet gaat op de weg der bekering. En u weet wat de weg der bekering is. Dat is het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. Als hij niet op die weg der bekering gaat. Dus als hij niet de oude mens meer en meer in de dood leert geven en de nieuwe mens meer en meer kracht mag ontvangen, als hij niet op zo'n weg gaat, wat voor beeld gaat zo'n kind des Heren dan vertonen? Het beeld van Jozefat. En wat voor beeld is dat? Dat is het beeld van iemand wiens geweten nog wel eens spreekt. Het beeld van iemand die nooit helemaal kwijt kan raken wat de Heere in zijn leven gewerkt heeft. Het beeld van iemand die inderdaad toch beseft dat hij nodig heeft de wil des Heeren te kennen en gehoorzaamheid aan de wil des Heeren. Maar die in het betrachten van die dingen zo slap geworden is dat er geen geur en geen smaak meer aan te bekennen is. Iemand die op die weg zo machteloos geworden is dat al het licht dat in hem was schijnt uitgeblust te zijn. Dan wordt zo iemand een ellendig schepsel. Jozefat heeft die verkeerde stap gedaan. Ik kan niet meer terug. Maar, en daar spreekt zijn nieuwe mens. Hij wil eerst de Heere raadplegen. En als Achab de Baals profeten laat komen, dan is Jozefat er niet tevreden mee. Weer spreekt zijn nieuwe mens. Als hij constateert dat die profeten van Achab het woord van God niet verkondigen. En hij is het anders gewend. En hij vraagt om een profeet des Heren te mogen horen. En als Achab dan laat merken dat hij er wel zo een heeft, maar dat hij eigenlijk een hekel eraan heeft om hem te laten komen, dan protesteert Jozefat wel, en dat is toch ook weer zijn nieuwe mens. Jawel, de koning zeggen niet alzo. Er is dus getuigenis, ook in de woorden van onze tekst, dat de koning Jozefat een kind des Heren was. Zijn nieuwe mens is aan het woord. Vraag toch als heden het woord des Heren, zegt zijn nieuwe mens. Is hier nog niet een profeet des Heren dat we door hem mochten vragen? Zegt zijn nieuwe mens die naar God geschapen is. De koning zeggen niet al zo. Dat zegt zijn nieuwe mens. Zijn oude mens zei, mijn volk zal zijn als uw volk en ik zal zijn zoals gij zijt. En wij zullen met u zijn in deze strijd. Dat zei zijn oude mens. En nu is toch ook zijn nieuwe mens aan het woord. Maar wat slap. En wat zwak. Hij vreest God, deze Jozefat. Hij kiest Gods zijde. Hij neemt het op voor Gods knecht Micha, die door Achab gehaat wordt. En die nieuwe mens dringt hem toch ook daar in Samaria tot een aantal uitingen van vroomheid en godsvrucht. Maar omdat hij op de verkeerde weg is, gaat er van Jozefat, ondanks wat hij zegt, niets uit. Is dat nu een kind des Heren? Heeft de Heer aan hem genade bewezen? Je kunt het niet ontkennen. Maar wat komt het zwakjes openbaar? En hoeveel zijn er die als Jozefat wel van vroeger mogen weten dat de Heer hen genadig is geweest en dat de Heer hen opzocht, maar die nu niet de weg der bekering gaan? En nu niet de oude mens zien afsterven en zelf ook de oude mens in de dood geven. Om zo meer en meer vernieuwd te worden naar het beeld van hem die ons een nieuwe mens gegeven heeft. Hoeveel van Gods kinderen zijn er verachterd in de genade? Daar heb je het nu, verachtering in de genade. En dat ligt niet aan God. Dat ligt aan de mens die zelf zijn weg uitkiest en de Heere er niet bij nodig heeft. Achteraf wel, omdat je geweten je tegenspreekt. Maar overigens kun je het zelf. Hoeveel zijn er niet van Gods kinderen die in hun leven dat ondervinden, als ze van het pad afraken, dat ze dan nog wel stand op willen houden? Zeker, dat zijn ze aan hun geweten, dat zijn ze, zo voelen ze dat aan de Heere verplicht, want ze gaan toch door voor een kind des Heeren. Ze gaan toch door voor een ernstig man, ze gaan toch door voor een vrome vrouw. En daarom spreken ze zo af en toe ook nog wel een woord van de Heer. En daarom protesteren ze zo af en toe ook nog wel tegen dingen die niet deugen. In hun eigen leven niet deugen, of in hun gezinsleven niet deugen, of in hun omgeving niet deugen, of in de kerk niet deugen. Maar dat woord dat ze spreken, of het nu een protest is, of een waarschuwing, of een getuigenis voor de Heere, dat woord mist alle kracht. En daar gaat niets van uit. Want er zit geen overtuiging in en er spreekt geen overtuiging uit. Hoe komt dat? Omdat het hart, omdat het woord wel spreekt, maar omdat de daden er niet mee in overeenstemming zijn. En omdat je op een weg bent die zelf niet goed is. En dan kunnen we niet ontkennen dat de vreze des Heren er is. Maar wat is het ver weg? En wat is het ingezonken? En wat is het leven geurloos en smaakloos geworden? Wie herkent zichzelf in deze Jozefat? In deze Jozefat. Wie moet dat voor zijn eigen hart en geweten en tegenover de Heere vanmorgen met schaamte erkennen dat hij op zo'n weg is? En dat hij nog wel probeert de Heere te vriend te houden en zijn geweten te sussen, maar dat het eigenlijk niks is. En dat hij allang het leven in de gemeenschap met de Heere kwijt is. Dat hij de schijn wel op kan houden. En dat hij wel net kan doen alsof, maar dat in het verborgene alles al lang dor en droog en doods geworden is. Omdat de Heere er niet in meekomt, want dat heb je dan natuurlijk ook nog. Wie moet dat erkennen dat hij niet in de weg der bekering heeft volhard. En daarom in een situatie is terechtgekomen waarin hij van zichzelf in eerlijke ogenblikken moet bekennen. Heere, wie ben ik en wat ben ik? En dan kan ik ook niet meer terug. En toch kan zo iemand nog terug. En niet door zelf de beslissing maar te nemen, maar door als een arme zondaar aan de voeten van de heiland terecht te komen. En door het de Heer ook eerlijk te zeggen en door alles schijn maar te verliezen. En in ieder geval voor het oog van God en Christus te worden wat we zijn. om tegenover de Heere in ieder geval eens af te leren de schijn op te houden. En de vroomheid die we dan dachten te hebben en tegenover anderen nog probeerden te demonstreren, maar eens kwijt te raken. En alle deugdzaamheid maar eens een keer te verliezen. Om eens een arme, ellendige zondaar te worden voor God die het beleidt, Heere. Ik heb het nou in de lijve ondervonden en mijn leven bewijst het. Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. En dat ondanks uw bemoeienissen met mij in het verleden. Wat een ellendig mensenkind ben ik toch. Dat is de weg terug. En wordt er daarna zo iemand geluisterd? Wordt zo iemand dan ontvangen? Wil de Heere zich dan nochtans met zo iemand inlaten? Ter wille van de verdiensten van die volmaakt gehoorzame knecht des Heeren, ja. Ter wille van de verdiensten van hem die altijd gedaan heeft de wil des Vaders, die nooit afweek, die het zijn leven lang en dag en nacht kon betuigen wat zijn voorvader naar het vlees gezegd en getuigd heeft. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Dat kon David ook niet alle dagen van zijn leven zeggen, want er waren tijden dat hij die goede tierenheid des Heren niet voor zijn aangezicht had. Maar de zonde en de verkeerdheid. En dat kon Jozef wat ook niet alle dagen in zijn leven zeggen. Zeker niet toen hij in het gezelschap van Agab zat. Toen kon hij niet zeggen, mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. Ik ontwijk de plaats der boze. Zo word ik door hen niet besmet. Maar Davids, Jozefats grote zoon kon het wel zeggen. En behalve de dadelijke gehoorzaamheid waarin hij altijd de wil des vaders deed en van waaruit hij altijd de 26e psalm kon zingen, had hij ook de lijdelijke gehoorzaamheid en hij nam op zich het kwaad van David en het kwaad van Jozef had en het kwaad van al de zijnen, ook het kwaad dat zij niet volstandig in de weg der bekering gaan, ook het kwaad dat zij de oude mens nog weer opkalefateren en die oude mens nog weer zijn rechten laten hernemen en die oude mens nog weer het woord geven, terwijl de nieuwe mens als het ware kwijnend en verschrompeld in het niet zingt. Ook dat kwaad, als ze zich ervan bekeren van ganser harte, ook dat kwaad draagt hij en terwille van hem, terwille van de zoon van zijn liefde, gaat God zich toch over zulke afgedwaalde schapen ontfermen. Van mensen die het moeten zeggen gelijk, een schaap heb ik gedwaald in het rond. Jozefat, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En als ze nu maar op de plaats mogen komen, waar ze arme smekelingen zijn en waar ze de schuld gaan beleiden en waar ze het verkeerde gaan erkennen en de afwijkingen niet gaan verbloemen, maar eerlijk voor God gaan neerleggen, daar zal de Heere zich toch over zulken ontfermen. Amen.